En we lezen de Heilige Schrift vanmorgen op deze eerste Lijdenszondag uit het Matthäus-evangelie, Matthäus 26, vers 31 tot en met 46.
Toen zei Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zei tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen: Zit hier neer, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom, ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: Slaapt nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt.
Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking van morgen vindt u in het gelezen Bijbelgedeelte. En wel Matthäus 26, vers 39. Dus de tekstwoorden van morgen, Matthäus 26, vers 39. En dan lezen we het woord van de Heere. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Liefde gemeente, Gods woord leidt ons vanmorgen op deze eerste Lijdenszondag naar de hof van Gethsemane. Er is wel eens gevraagd waarom God de Vader nu de Heer Jezus Christus dit lijden in Gethsemane doet ondergaan. Was dat nu wel nodig? Straks immers komt dat ontzettende zware lijden op Golgotha's kruisheuvel, dat allerdiepste lijden waarbij de boze zijn hellemachten op Christus afstuurt, dat allerzwaarste lijden waarbij God de Vader zijn Zoon verlaat en hij in het godsgemis komt. Had dit voorlijden de Heer Jezus nu niet bespaard kunnen worden? Toch niet, gemeente, toch niet. Gethsemane was absoluut noodzakelijk, want daar moest blijken of de Heer Jezus wel het geschikte offerlam was. of hij inderdaad bereid was om de wil van zijn hemelse Vader geheel te volbrengen, de schuld der zonde te betalen met de dure prijs van zijn dierbaar zielenbloed. We moeten het diepe lijden van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane ook zien in het licht van die eerste hof, de hof van Eden. Daar is de eerste Adam door God op de proef gesteld en door de boze verzocht. Maar Adam, onze voorvader, heeft niet gehoorzaamd aan wat de Heere van hem vroeg. En in ongehoorzaamheid is hij gevallen en tegen de Heere opgestaan en wij met hem. En nu wijst ons Gods woord vanmorgen, geliefde oudere jongeren, op de tweede Adam, Christus. En die andere hof, de hof van Gethsemane, wordt ook hij van God beproefd en door de boze verzocht. Maar hij blijft volkomen staande en volkomen getrouw aan de opdracht die de Vader hem gegeven heeft. En in de hof van Gethsemane blijkt het ten volle dat hij het volkomen lam van God is dat de zonde der wereld wegneemt. En in die diepe lijdensnacht voor de Heer Jezus in Gethsemane komt het er volle uit dat hij volledig bereid is om overeenkomstig de wil van zijn Vader als borg te gaan staan voor een doodschuldig zondaarsvolk. Goden tot eer, zondaars tot zaligheid. En van dit alles, gemeente, getuigt ook het gebed dat de Heere opzendt in de hof van Gethsemane tot zijn Vader. En daar willen we met Gods hulp vanmorgen een ogenblik samen over nadenken. En we schrijven erboven: Christus borgwerk in de hof van Gethsemane. Christus borgwerk in de hof van Gethsemane. In de eerste plaats hoezeer hij heeft geleden. En in de tweede plaats hoezeer hij heeft gebeden. Dus we schrijven erboven vanmorgen: Christus borgwerk in de hof van Gethsemane. Eerste plaats hoezeer hij heeft geleden. En ten tweede hoezeer hij heeft gebeden. Nadat, geliefde gemeente, de paasmaaltijd is gevierd en de psalmen 113 tot en met 118 zijn gezongen, verlaat de Heere met zijn discipelen de paaszaal. Inmiddels is het nacht geworden en de heiland gaat met zijn discipelen de poort uit van Jeruzalem en ze volgen de weg door het Kedrondal. En zo komen ze bij de Olijfberg en gaan de hof van Gethsemane binnen. Die hof ligt aan de voet van de Olijfberg. De schrift zegt in Lucas 22 dat de Heer Jezus naar de Olijfberg trok gelijk hij gewoon was. Dus hij heeft daar vaker de nacht doorgebracht. Maar hoe anders was het deze nacht, nu het uur van God de Vader gekomen is en zijn allerdiepste en allersmartelijks lijden volbracht moet worden. En zijn discipelen allen aan hem geërgerd zullen worden en zullen wegvluchten. De heiland gaat de hof van Gethsemane binnen. Gethsemane betekent kelder der oliën, kelder der oliën. Daar werden in zomertijden rijpe olijven uitgeperst. Maar nu is het uur aangebroken dat de Heer Jezus zou geperst worden als een rijpe olijf onder het lode gewicht van het volle toorn van God over onze zonde. En de Heer Jezus, gemeente, weet dat. We lezen in Johannes 13. En voor het feest van het Paasga, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, als zo hij de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. De heiland weet dat Judas onderweg is om hem te verraden, dat hij gevangen genomen zal worden, dat hij ter dood zal worden geperst om voor een doodschuldig volk het leven te verwerven. Echter, de heiland, dat alles wetende, gaat naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. Gewillig gaat hij heen om de drinkbeker van het lijden van de Vader te aanvaarden. En aan het begin van die hof van Gethsemane laat de Heere 8 van zijn discipelen achter. Zij moeten daar wachten. Zit hier neder totdat ik heen ga en al daar gebeden zal hebben. En dan neemt de Heere 3 van zijn discipelen mee. Petrus, Johannes en Jacobus. En deze 3 discipelen namen een bijzondere plaats in onder de 12. De Heere heeft ze ook meegenomen toen hij het huis binnenging van Jairus. En de dochtertje van Jairus werd opgewekt. Die 3 zijn er ook bij geweest toen de Heere verheerlijkt werd op de berg. En Petrus getuigde later van: wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Op dat voor de kerk van alle eeuwen onstotelijk vast zou staan dat het woord van God de waarheid is. En wel nu, gemeente, in de hof van Gethsemane neemt de Heere die 3, Petrus, Johannes en Jacobus, ook mee verder de hof in. En dan begint hij zeer droevig en beangst te worden. En hij zegt tot zijn discipelen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En hij laat ook deze 3 discipelen achter zich. O gemeente, deze 3 die kunnen hem ook niet helpen in het middelaarswerk dat hij geleen heeft te volbrengen. En dan lezen we in onze tekst: en er weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende. En in Lucas 22 lezen we dat hij zich op een steenworp afstand van die 3 discipelen verwijderd heeft. En in uiterste droefheid en benauwdheid bidt hij tot zijn hemelse Vader: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Wat laat het woord ons zien, gemeente, oudere jongeren? Wat laat het woord ons zien in het Bijbelgedeelte van de diepe zielenstrijd van de Heere Jezus? Dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. De heiland heeft de straf op de zonde, de toorn van God over onze zonde gedragen in onze menselijke natuur, ondersteund door zijn godheid. Onze menselijke natuur met al zijn zwakheden, die heeft hij met zijn goddelijke natuur willen verbinden, zodat het een nauwe eenheid werd. En hij heeft onze menselijke natuur aangenomen, dat moest. Anders kon er geen verlossing worden bewerkt. Hij moest waarachtig mens worden, omdat wij, u, jij en ik, tegen de Heere hebben gezondigd. En onze God en Schepper de rug toe hebben gekeerd en zijn wet hebben overtreden. En dan moest die zonde schuld betaald worden. Anders zou er geen redding en verlossing mogelijk zijn. En dan heeft hij dan door zijn onuitsprekelijk diepe lijden als middelaar en borg verlossing en redding voor zondaars willen aanbrengen. En die heeft niet alleen de ware menselijke natuur aangenomen, maar ook onze menselijke natuur zonder zonde. Want was dat niet zo, gemeente, dan kon hij nog niet onze borg en zaligmaker zijn. Maar de heiland is beide, zowel waarachtig als ook rechtvaardig mens. En op deze enige waarachtige mens, die tegelijk ook waarachtig God is, heeft God de Heere nu alle zonden gelegd. Christus, God en mens in één persoon, heeft volkomen de schuldrekening betaald, de straf op de zonde gedragen en een eeuwige gerechtigheid en zaligheid voor zondaren aangebracht. En elk die met zijn zonden en ellenden zich tot die zaligmaker leert wenden, mag weer teruggebracht worden in het licht en in de gemeenschap met de Heere God. En zo wijst het woord ons vanmorgen, gemeente, op die dierbare Christus, die als borg de plaats in wilde nemen voor diepschuldige zondaars, die zijn zielenstrijd en bittere lijden doorworstelde in de hof van Gethsemane. Door één van ons te worden, kon hij de last van de toorn van God en de schuld der zonde betalen en een plaatsbekledende borg en middelaar zijn in de dingen die bij God te doen zijn. Geliefde oudere jongeren, bent u daar blij om dat dit gedeelte ook in het woord van God staat? Bent u er wel eens intens blij om geweest dat de Heer Jezus zo diep wilde afdalen om te lijden en te strijden, opdat u zondig Adams kind ook verlost en behouden zou kunnen worden? Of doen deze woorden ons niks, gemeente? Zegt het ons niet? Zeggen we, ja, dat hebben we al zo vaak gehoord, maar raakt het ons niet? Hebben we dan nooit eens lief gekregen, nodig gekregen, tot borg, tot schuldovernemende borg? Hebben we dan nog nooit eens last gekregen van onze zonden en doorgekregen dat we bij God in de schuld staan, omdat we tegen hem gezondigd en overtreden hebben en niet voor God zijn geweest en geleefd hebben naar zijn wet zoals het moest, ja, zelfs die wet hebben overtreden? Als we niet persoonlijk weten van een mishagen aan onszelf vanwege onze zonde, droefheid naar God over onze zonde, en als we het leven en de zaligheid niet zoeken in die dierbare Heer Jezus Christus, dan zal eenmaal de preek van vanmorgen, maar ook alle andere preken die u gehoord hebben, dan zullen die ons eenmaal aanklagen en tegen ons getuigen op de dag van ons sterven en de dag van Gods gericht. En daarom bekeert u en gelooft het evangelie, laat u met God verzoenen. Bid dat toch, o Heere, open mijn blinde zielsogen, dat ik de nood mag leren verstaan van de kwaal van mijn zonde, dat ik een vuile bron van wanbedrijven meedraag. En zo ook u, Heere Jezus Christus, mag leren nodig krijgen, dat ik erachter kom dat ik bij u in de schuld sta, Heere God, maar ook dat ik die schuld zelf niet verzoenen kan en verlossen kan, maar dat de Heer Jezus eraan te pas moet komen om mij te zaligen en te redden. En als de Heer ons zo onderwijst, oudere jongeren, dan leer ik ook moederarm en naakt mijn zaligheid te zoeken bij die gezegende borg en zaligmaker Christus, die ons hier ook vanmorgen in dit Bijbelgedeelte wordt aangewezen, aangeprezen. En dan mag ik de zaligheid bij hem zoeken, maar ook door Gods genade vinden. En genodigd door Gods woord om tot de Heer Jezus te gaan met mijn ellende en armoede, leer ik dan ook in het geloof tot hem te gaan. En o eeuwig wonder, dan verstoot hij me niet, nee, dan drukt hij me aan zijn middelaarshart. En hij verlost me van de schuld der zonde. Hij geeft me vrede met God, geeft me blijdschap in de Heere over het heilswerk wat hij heeft aangebracht. En zo mag ik door zijn werk weer teruggebracht worden in Gods gemeenschap en weer wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. En dan is het ook een wonder voor je, dit Bijbelgedeelte vanmorgen, is het ook een wonder voor je dat de Heer Jezus nu op aarde wilde komen en ook het lijden op zich wilde nemen in Gethsemane, voor Pilatus, maar ook op Golgotha, dat hij het lijden op zich wilde nemen om mij eeuwiglijk zalig te maken in de gemeenschap met God. En dan wordt het wonder alleen maar groter en groter. En geliefde oudere jongeren, als je die band mag kennen van geloof en liefde aan de Heer Jezus, dan zijn er ook tijden in je leven dat je er naar uitziet om een hernieuwd heilsbezoek van de Heer te mogen ontvangen. En om opnieuw te mogen ontmoeten onder het woord. En dat er weer geloofsgemeenschap geoefend mag worden met hem. En dat je weer opnieuw gelovig het lijden van de Heer Jezus mag overdenken. Bent u zo vanmorgen ook opgegaan, ouderen en ook jullie jongeren, dat je er naar uitzag om de Heer Jezus vanmorgen te mogen ontmoeten onder het woord. Om zijn lijden gelovig te overdenken. en samen met anderen daar ook van te zingen en de naam van de Heere te belijden. Wel gemeente, als het leven mag, als het geloof leven mag en weer in de beoefening mag zijn bij allen die de Heere lief hebben en vrezen, dan kan het niet anders of dan zal dat verlangen er ook zijn. Om opnieuw de heiland weer te mogen ontmoeten. En dan gaat het door je heen. Heere, zou u ook mij weer willen opzoeken? Zou u het nog weer eens tegen me willen zeggen, heel persoonlijk? Ik ben uw heil, uw heiland alleen. Om zo te weten, hij kwam niet alleen voor anderen, nee, hij kwam ook voor mij. Heeft zijn bloed gestort ook voor mij tot verzoening van mijn zonden. Hij droeg ook voor mij het oordeel in de vloek, opdat Gods aangezicht in gunst op mij gewend zou zijn. En ik mag delen in het eeuwige leven. Om Jezus wil ook de hemelse Vader als een getrouwe, almachtige Vader te mogen leren kennen die in liefde ook voor mij zorgt. En weet u gemeente, dan is het ook zo'n geweldige troost dat deze dierbare Christus de grote barmhartige hoge priester is, die medelijden met ons kan hebben in al onze zwakheden. In Hebreeën 4 lezen we dat hij gelijk als wij is verzocht geweest, uitgenomen de zonde. Heeft ons vlees, onze menselijke natuur aangenomen, leed, verdriet, aanvechtingen van de boosheid, onze menselijke natuur met al zijn zwakheden heeft hij meegemaakt en heeft als middelaar een lijden doorworsteld tot een ongekend dieptepunt. En daardoor, geliefde gemeente, kan u ons ook zo aanvoelen. Daarom kan u ons ook zo aanvoelen, ook nu u die ernstige ziekte hebt. Nu kan u u ook zo aanvoelen. U hebt de Heere van harte lief gekregen. U wil voor de Heere leven. Maar het geeft zoveel strijd in uw gezin. Of in uw huwelijk. Er zijn er die daar niet aan willen. Aan het leven met de Heere. En dat geeft spanning. En de Heere Jezus kan dat aanvoelen. Wat u daarin ook doorworstelt. U hebt uw spanningen ten aanzien van uw werkomstandigheden, of jullie misschien wel op school, jonge mensen, en misschien word je wel gepest. Je wilt voor de Heere leven. Dat is je lust en je leven. En anderen die steken hier de gek aan. En wat kan dat er spanningen oproepen? Maar de heiland als de barmhartige hoge priester kan ons daarin en wil ons daarin te hulp komen. Waar anderen er nooit ten volle in kunnen komen in onze zorgen en moeite, wat we doormaken, de Heere Jezus wel. Hij is een diepe lijdensweg gegaan, opdat zondaren die tot hem vluchten en op hem hopen, gered zouden kunnen worden van hun zonden. Maar hij heeft eveneens die diepe weg van het lijden willen gaan, opdat wij vertroost en geholpen zouden kunnen worden. Ook in al onze zorgen en moeiten van allerlei aard. En die nood kan groot zijn. Maar de heiland is groter helper dan onze diepste nood. Verwacht het dan van hem. Vertrouw op hem. En hij zal u ondersteunen en verkwikken met zijn heil. Dan kunt u ook uw kruis dragen, uw verdriet verwerken in de kracht van de Heere. Ja, dan mag u zelfs ervaren hoe de Heere te midden van de moeite u er bovenuit tilt. En u te midden zelfs van moeilijkheden blijdschap ervaren mag met de Heere Jezus, met God. Net als die psalmdichter. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Nou gemeente, dan komen we tot onze tweede gedachte. Want we zien dat de Heer Jezus niet alleen hoezeer hij heeft geleden, maar ook denken we na over hoezeer hij heeft gebeden. En daar denken we in de tweede plaats over. En dan lezen we in onze tekst. En er weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende. Op steenworp van de drie discipelen Petrus, Johannes en Jacobus valt de heiland neer op zijn aangezicht. Je kunt ook zeggen hij werpt zich neer met zijn aangezicht ter aarde om tot God te bidden. Een teken van diepe zelfvernedering voor God. Maar een bijbelverklaarder wijst er ook op dat dat vallen van de Heer Jezus op zijn knieën met het aangezicht ter aarde ook te maken heeft met de aanvechting en de benauwdheid die hij heeft te ondergaan. De benauwdheid en de schrik drukken hem als het ware helemaal naar beneden, met het hoofd tegen de grond. Hij werd als neergeworpen. Zo slaan de golven van aanvechting en strijd op hem neer. Hij kromp ineen vanwege hetgeen hij moet doorstaan en straks zou moeten lijden. En hij zegt tegen de discipelen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dat is wat. De angst van de hel deed hem alle troost missen. De duivel ging zijn helse pijlen op Christus afvuren. God de Vader ging zich hoe langer hoe meer van hem terugtrekken. En ging zijn volle toren over de zonde op hem neerkomen en loslaten. Het lijden van de heiland als borg voor zijn kerk wordt zo zwaar dat hij zelfs bloed begint te zweten. Dat is nogal wat. Zo hoog is de strijd en de aanvechting van de Heer als borg en middelaar voor zijn kerk. We lezen. En er weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende. En dat geeft aan dat die man niet één keer bidt, maar aanhoudend bidt en worstelt in het gebed. En hij bad mijn Vader. Dat drukt de tere, innige houding uit tussen God de Zoon en God de Vader. Mijn Vader. En er ligt ook opgesloten dat de heiland van zijn kant geen ogenblik de liefde tot zijn Vader en de gehoorzaamheid aan zijn Vader loslaat. Hij laat er geen ogenblik los. Christus bad. De gemeente heeft heel veel gebeden in zijn leven. In de woeste plaats alleen. En naarmate het lijden zwaarder werd, werd zijn gebed intensiever. Zoals hier in de hof van Gethsemane. Waar hij bidt, mijn Vader, en die het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nog niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En dat bidden van de Heer Jezus ging gepaard met het zoenoffer van zijn bloed. Want hij ging in Gethsemane bloed zweten, druppels bloed die op de aarde afliepen. Christus, die grote borg en grote hoge priester, heeft bloed geofferd. En dat ging tegelijk gepaard met zijn gebed. En onder dat lijden is de Heere niet verbitterd. Nee, hij bleef smeken, hij bleef bidden tot zijn Vader. In Hebreeën 5 wordt erop gewezen dat de heiland heeft gebeden met sterke roeping en tranen. Dus het was voor ieder hoorbaar, ook de discipelen die daar op een steenworp afstand van de Heere waren, die hebben dat gehoord. En daardoor kon dit lijden van de Heere Jezus ook opgetekend worden in de schrift. En zo mag Christus kerk ook weten dat de heiland door zijn onuitsprekelijke benauwdheid allen die hem lief hebben en op hem hopen verlost heeft, dat zij niet in die helse benauwdheid hoeven te gaan. Hij droeg het voor hen, opdat er voor hen zou zijn Gods gunst, Gods genade en eeuwig leven. Gemeente, wat schieten onze woorden tekort om iets aan te geven van dat ontzettende lijden van de Heere Jezus. Dat lijden dat hij op zich wilde nemen in plaats van doodschuldigen, om zo verlossing aan te brengen. Wat heeft onze zonde toch teweeg gebracht? dat de heiland daar als een worm moet kruipen over de grond in Gethsemane om de schuld der zonde te verzoenen. Maar al schieten onze woorden tekort om dat zware lijden van de Heer Jezus aan te geven, er is in de Bijbel duidelijk genoeg dat de Heer uit liefde van zijn hart alles op zich wilde nemen tot in de kruisdood, om diepschuldige zondaars te verlossen van hun zonde en ze eeuwig weer terug te brengen tot God. En hij heeft niet alleen zwaar geleden, maar hij heeft als borg ook voor zijn kerk gebeden. En daarin is de heiland ook volkomen getrouw geweest, volkomen getrouw. Mag u dat ook troosten vanmorgen, oudere jongeren? Mag u dat ook troosten vanmorgen als u dat zo hoort, dat de Heere Jezus volkomen zijn leven heeft geofferd, maar ook dat hij getrouw geweest is in zijn gebeden. En dat tot zaligheid voor allen die op hem hopen. U hebt de Heere lief gekregen. U hebt de heiland nodig gekregen in uw leven. De Heer heeft het zo geleid dat u tot hem mocht komen. Maar toch zijn er van die momenten in je leven dat je niet meer bidden kunt. Dat je hoofd er niet bij kunt krijgen, je hart niet. Er kunnen momenten zijn in je leven dat je zelfs niet meer roepen kunt of huilen kunt. Van die tijden dat Gods wegen je soms zo moeilijk en donker schijnen, dat het door je heen gaat, zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. En geliefde oudere jongeren, nu wijst de Heere ons vanmorgen door zijn woord op die dierbare borg en die barmhartige hoge priester, die gebeden en smekingen geofferd heeft aan God de Vader, opdat allen die hem lief en nodig hebben, door hem bediend mogen worden uit de volheid van Gods genade. Ze worden gewezen op die dierbare borg en hoge priester, die volkomen getrouw geweest is in het offeren van zijn leven, maar ook getrouw is, volkomen getrouw in zijn bidden tot het einde. En dat middelaarswerk van de heiland heeft God de Vader volkomen goedgekeurd. Let maar op Pasen. Dan mag de Heer Jezus opstaan. En zo is er op grond van dat borgwerk van de Heer Jezus, die offerande, dat volkomen bidden van hem, vergeving van zonden, volkomen vergeving van zonden, ook voor die zonde van biddeloosheid, dat ik betijden mijn hoofd en mijn hart er niet bij kan krijgen. En eveneens voor de zonden, dat ik soms zo moeilijk kan buigen onder de weg die de Heere met me gaat, als het zo moeilijk is. Beleid dan toch die schuld voor de Heere. En pleit op het volbrachte werk van die zaligmaker. De schrift zegt, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons alle reinigen van alle ongerechtigheid om Jezus wil. En zo mogen we bidden, Heere, leren me op de heiland te zien in het geloof, om de troost te ervaren van de vergeving der zonden, dat God de Vader mij mijn zonde vergeeft om het werk van die lieve Zoon, die getrouw was in zijn offer, maar ook in zijn gebed. En mijn bede mag zijn tot God, Heere, leer me uw weg. En op het gebed wil de Heere me leren om achter de Heer Jezus aan te gaan, ook als het moeilijk is. Ik mag bidden, Heere, geef dat ik steeds op hem mag zien, die getrouwe zaligmaker Christus. En als ik op hem mag zien, gemeente, met ogen van het geloof, dan mag ik ook weten, hij is naar de hemel gegaan. Heeft zijn priesterlijk werk op aarde willen vervullen, maar is naar de hemel gegaan om te pleiten op dat offer van hem en ook op dat volkomen gebed van hem. Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. En hij bidt in de hemel dat degene die op hem hopen, dat hun geloof niet zal ophouden. Hoezeer de Satan ook hen aanvalt, Vader, ik bid dat hun geloof niet zal ophouden. Gemeente de Heer Jezus, bid tot zijn Vader, mijn Vader, en dien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Drinkbeker, de beker van het lijden die de Vader hem aan de lippen zette. Die is gevuld met de toorn van God over de zonde. Het weggestoten worden in de helse verschrikking, het van God verlaten worden. Christus zegt, Vader, indien het mogelijk is, indien het een overeenstemming is te brengen met uw wil, met de door u vastgestelde maat van het lijden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Waarom bidt hij zo tot zijn Vader? Wel, geliefde oudere jongen, omdat hij beangst is voor de dood. De dood van het van God verlaten te worden. De dood van het van God gescheiden worden. Vanwege het dragen van de schuld en de straf van de zonde. Ja, zegt u, maar hij wist toch wat hem te wachten stond. Hij wist al dat hij zijn leven zou moeten geven voor zijn schapen, inderdaad. De Heer Jezus was volkomen gewillig om dat ook te doen. Om dat lijden tot verlossing van zijn kerk op zich te nemen. En toch heeft hij gebeden, geworsteld, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Gemeente, laat ik een voorbeeld noemen. U weet dat u volgende week naar het ziekenhuis moet. Maar het is een heel verschil als je de volgende week in het ziekenhuis komt. En je moet die operatie ondergaan. Je weet het moet gebeuren. Maar dan moet je die operatie ondergaan. En ze is het ook met de heiland geweest. Hij was volkomen gewillig om de wil van God de Vader te doen. Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft dat proefondervindelijk moeten ervaren om dat lijden op zich te nemen. Hebreeën 5 wijst daarop. En je ziet ook hieruit dat de Heer Jezus volkomen naar zijn mensheid heeft geleden, naar lichaam en ziel. Weliswaar ondersteund door zijn Godheid, maar ook in zijn menselijke natuur. En zo heeft hij de plaats ingenomen van zijn kerk. En zo komt dat geweldige oordeel van God op hem neer. En de Heer Jezus die ziet daar in die hof de duivel hoe langer hoe meer de verzoekingen op hem afkomen. En die wordt beangst vanwege de brandende toren van God. En die ziet dat God de Vader hem hoe langer hoe meer gaat verstoten, gaat verlaten. Heeft zijn Vader liefst tot het diepst van zijn ziel. En nu gaat de Vader zich terugtrekken. En dat is de dood in al zijn verschrikking en de dood van het godsgemis. En dat maakt hem beangst. En toch blijft hij ook bidden in de hof van Gethsemane, toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Nochtans wil hij zich in alles onderwerpen aan de wil van God de Vader. Tot eer van God, tot heil van zondaren. Het lijden dreef hem niet bij de Vader vandaan, nee, het lijden dreef hem juist naar God de Vader uit. En naarmate het heviger werd, des te meer ging het hem om die wil van zijn hemelse Vader. En gemeente, hoe gedraagt zich dan de kerk als de heiland bezig is met zijn diepe zielenstrijd en zijn borgtochtelijke lijden? Hoe gedraagt zich dan de kerk? Leven ze mee? Waken ze? Wel nee, ze slapen. En de levensvorst doorworstelt zijn lijden in de hof met het oog op de eer van God de Vader en het heil van zijn kerk. En de kerk slaapt. Wat denkt u, gemeente? Zouden u, jij en ik, zouden wij het er beter van afgebracht hebben? Ik denk van niet. En ik weet wel zeker van niet. Als we het leven met de Here mogen kennen, dan kunnen we soms zo'n last hebben van overschatting, net als Petrus. Dat valt allemaal wel wat mee en die verzoeking val ik niet. En wat worden Gods kinderen soms nog door de vijand bestreden, gedurig weer. En wat onderschatten ze vaak ook nog, die aanvechting en die strijd van de duivel. En de duivel die weet zo goed de zwakke plekken van Gods kinderen te vinden. De zonde van de tong, bepaalde zonden op seksueel gebied, karakterzonden, hoogmoed. En daarom waakt en bidt in de kracht van de Heere om de boze te weerstaan. Ligt u misschien onder in de geestelijke strijd? Struikelde u? Heb u daar verdriet van dat u niet voor de Heere bent geweest die u moest zijn? Begeert u versterking in de geestelijke strijd? Wel, zie dan op die gezegende Heere Jezus. Bid dan om Gods genade om in het geloof gesterkt te worden in de Heere. Bid dan dat de Heiland u weer opzoekt. En u vertroost met de kracht van zijn reinigend bloed. Zodat u ook de troost van de vergevende liefde van de Heere mag ervaren. En door zijn kracht versterkt mag worden om te strijden in de geestelijke strijd. En hoe dichter bij de Heiland, des te beter ik de gevaren onderken. Om niet met een bepaalde levensstijl van veel mensen vandaag aan de dag mee te gaan in allerlei materiële dingen of zondige vermaken, maar in de kracht van de Heere tegen de zonde te strijden. En te leren leven naar het woord van God. Gemeente, wat een wonder dat de Heere Jezus ondanks zijn slapende kerk doorging met zijn werk. Dat de Heere niet zei van, hou er mee op. Als mijn kerk waar ik heil en zaligheid voor aanbreng, waar Rempel nog ligt te slapen, hou er mee op. Nee. Waarom niet? Waarom niet? Omdat de Heiland in zijn grote liefde dacht aan de eer van zijn vader. Dat God de Vader een volk zou ontvangen, tot zijn lof en dienst bereid. En de Heere Jezus dacht ook in zijn grote liefde om arme zondaars te redden en te zaligen. Heeft u dat verbroken? En verbreekt u dat ook nu? Raakt u de versmolten onder oudere jongeren, onder die grote liefde van de Heere Jezus? Om vijandige, doenwaardige zondaars te willen redden en met God te willen verzoenen. Dat hij zo zwaar wilde lijden om zondaars te bevrijden. Of bent u dan nog nooit eens klein onder geworden, oudere jongeren? Zeg je, oh ja, ik ken die hele lijdensgeschiedenis al. Maar ben je nooit tot de Heere Jezus uitgegaan? Gemeente, wat is dat erg, want nou heeft de Heiland gestaan vanmorgen in ons midden met uitgebreide armen. En hij heeft de zaligheid aangeboden die hij bewerkt heeft. En God de Vader bindt ons op het hart om die zaligheid te zoeken. In die gezegende Christus en de Heilige Geest willen toepassen. Hoe erg om daar dan aan voorbij te gaan. Dan gaan we een eeuwige verlorenheid tegemoet. Maar God heeft u daar niet voor over, oudere jongeren. Voor de rampzaligheid, daar heeft hij u niet voor over. En daarom zond hij ook zijn zoon. Opdat u nog behouden en zalig zou kunnen worden. Sla dan toch acht op zo'n grote zaligheid. Zoek dan toch wat tot uw eeuwige vrede dient. En vraag de Heere maar om, Heere, maak me wijs tot zaligheid. En als de Heere mij wijs maakt tot zaligheid, dan leer ik mijn plaats kennen voor God als zondaar. Maar ook de rijkdom van Gods genade in de Heere Jezus Christus. En dan leer ik het lijden van de Heere Jezus recht betrachten. Dan leer ik ook mijn zondernood tot hem uitgaan. En dan mag ik ook ervaren, hij kwam ook voor mij tot zaligheid. En dan houdt de Heere mij vast in het strijdperk van dit leven. Bewaart Christus mij bij de verworven verlossing. Gods hand geleidt mij veilig en haalt me eeuwig thuis in het hemels vaderland, om met het grote koor der gezaligden eeuwig lof te zingen tot eer van de drie enige God. Amen.